NOS Journaal.
De avond van Radio 5. NTR. De kennis van nu.
Als we allemaal voor één uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn, dan ben ik een gelukkig mens.
De kennis van nu.
Kreten zeggen ons meestal niks.
Met Martijn van Kalmthout.
Welkom bij de kennis van nu. Sommige mensen wacht eeuwige roem. Hun naam wordt verbonden aan een wet, een principe of een stelling. En de namen kennen we vaak wel, maar wat deden ze precies? En wat is hun werk nu nog waard? In Op de Schouders van Reuzen hebben we het over wetenschappelijke grootheden en hun hedendaagse opvolgers. En vandaag gaat het over de Codex Justinianus. Het Romeins burgerlijk wetboek dat in onze rechtssystemen voortleeft. Maar hoe en waarom? Ik praat er vandaag over met Willem Zwalve, hoogleraar historische ontwikkeling van het recht aan de Universiteit Leiden. En met Arthur Hartkamp, hoogleraar Europees Privaat Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Welkom, heren. Twee doorgewinterde juristen aan tafel. Ik dacht, dat is mooi, maar voor een niet-jurist is het toch ook een tikje intimiderend. Zou je kunnen verwachten. Ik ken advocaten altijd van... Ja, van tv, van strafrecht en dat soort zaken. Maar we hebben het vandaag over civiel recht. Daar gaat het over. We gaan het zo wat beter definiëren. Maar ik vroeg me toch stiekem even af dat civiel recht... is dat nou een kleiner broertje van het strafrecht? Of is het omgekeerd? In welk perspectief moet ik die strafrechtjuristen... met hun grote mond op tv nou eigenlijk zien? Wat is de echte...
Wat is het echte recht?
Ja.
Het echte recht is het burgerlijk recht.
Juist.
Het civiel recht. Het recht dat alle verhoudingen tussen burgers beheerst... en waar we dus allemaal elke dag continu mee bezig zijn. Alle contracten die we sluiten, testamenten die we maken... huwelijken, relaties met verzekeringsmaatschappijen. Mm-hmm. Als we in de tram stappen, elke dag weer altijd... burgerlijk recht. Strafrecht is iets wat maatschappelijk belangrijk is... maar we komen er gelukkig heel weinig mee in aanraking.
Ja, ja, ja. Nu vertelde u voor de uitzending, professor Hartkamp... dat u een iPad bij zich hebt, altijd, met alle wetten erop.
Ja, dat is een...
Is dat handig als je in die tram stapt?
Dat is ontzettend handig. Het is ook zwaar overdreven. Ja. Want ik heb alleen maar de wetboeken... en ik heb een aantal verdragen van de Europese Unie. Alle wetten, dat zouden de... in Nederland alleen al minstens 2000 zijn, vermoed ik. Maar wel een aantal kernwetten. En altijd als je even behoefte hebt om na te kijken hoe het ook weer zat... is het handig dat je dat kunt nagaan.
Ja, ja, ja. Oké, nou ja, het kan een behoefte zijn. Naast u zit Willem Zwalve, hoogleraar historische ontwikkeling van het recht... officieel in Leiden. En die heeft ook iets bij zich, namelijk de Codex Justinianus. Het boekwerk waar we het over gaan hebben. Het is geen origineel, maar heeft u dat ook altijd bij zich?
Ik heb daar, als ik in de trein zit of in het vliegtuig... een iets wat kleinere versie altijd bij mij. Ja.
Om doorheen te bladeren? Of wat doet u ermee?
Zeker lezen.
Ja.
Lezen.
Nog steeds inspirerend?
Altijd.
Interessant. We gaan het zo over de geschiedenis van het boek hebben, maar... toch eventjes bij het begin beginnen. We hebben het over de Codex Justinianus. Dat is, zou je kunnen zeggen, de grondslag... of een van de fundamenten van het civiel recht... waar wij gewoon mee te maken hebben. U legt het net al uit, Arthur Hartkamp. Dat civiel recht, hoe zou je dat definiëren? Wat is dat nou precies?
Ik zou het civiel recht definiëren als het recht... dat de betrekkingen tussen burgers en hun instellingen beheerst. Tussen burgers onderling... en burgers en hun instellingen, zoals rechtspersonen... dus vennootschappen, stichtingen, verenigingen. En alles wat contractueel en buitencontractueel... denk aan ongelukken veroorzaken, dan ben je aansprakelijk uit onrechtmatige daad. Alles wat die betrekkingen tussen burgers beheerst, is burgerlijk recht.
Dat is dus heel veel eigenlijk.
Bijna al het recht, behalve het recht dat... de betrekkingen met de overheid beheerst. Dat is als je vergunning nodig hebt, of als je een subsidie nodig hebt... of als je een uitkering nodig hebt. Dat is bestuursrecht.
Ja.
En je hebt strafrecht, daar hebben we het over gehad.
Ja.
Maar dat is allemaal uitzonderingsrecht... wat betreft de gebeurtenissen van het dagelijkse leven.
Dus civiel recht, zou je kunnen zeggen, beheerst ook ons dagelijks leven.
Ja, dat is het dagelijks leven.
Dat is het dagelijks leven.
Ja. Waarom is beheerst niet goed en is wel goed?
Omdat je eigenlijk geen dag kunt voorstellen... waarop je niet ergens een civielrechtelijk relevante rechtshandeling verricht. Als je naar de... ik mag geen namen noemen... maar als je naar een grote kruidenier loopt...
Ja.
dan sluit je daar een koopcontract... En
als ik een half brood haal?
Als je een halfje brood, je gaat naar de bakker en je haalt een brood op.
Oké, maar wat is dan het juridische aspect daaraan? Van zo'n half brood?
Op het moment waarop je thuis komt en je pak je brood open doet en je ziet dat het brood beschimmeld is, dan heb je een rechtsgrond om naar de bakker te gaan en je geld terug te vragen.
Ja, en dat is al civiel
recht. Dat is civiel recht.
Aha. Als die bakker zegt, hoepel op met je beschimmelde brood, dan begint er iets van een juridische procedure.
Ja, dan zou je kunnen zeggen, ik ga naar een advocaat en ik vraag aan hem om ervoor te zorgen dat ik mijn 2,5 gulden terugkrijg, of wat het dan ook kost, een brood.
Euro's tegenwoordig.
Of, ja. mijn vrouw koopt altijd.
Ah, oké. Goed.
Maar je zou naar een advocaat kunnen gaan en zeggen, ik wil die 2,5 gulden terug, en dan rijst er een hele andere vraag. Is het relevant om voor zo'n klein bedrag tegen de bakker te procederen?
Ja.
Maar vervang een stuk brood door een auto en het wordt anders.
Juist. En in die zin is dus het kopen van zaken is ook een... Want je hebt niet echt een contract. Ja, bij een auto misschien
wel. Je hebt wel degelijk een contract met die bakker.
Wat is dat contract? Hoe ziet dat
eruit? Dat is de afspraak die je met de bakker hebt.
Ja, maar ik heb niet een papier dat we beide ondertekenen.
Nee, maar dat is een fout die veel leken maken. Dat men denkt dat het contract een stuk papier is.
Ja, ja.
Een contract is iedere overeenkomst, ook mondeling, die u iedere dag sluit.
Juist.
En dat maakt dus dat de maatschappelijke relevantie van het civiele recht enorm is.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat dus een hele intensieve branche is, om het maar even zo te noemen. Er gebeurt waarschijnlijk ongelooflijk veel. Het is veel werk.
Het is heel veel werk. Het zijn ook alle contracten waarmee je in het maatschappelijk verkeer bezig bent. Ik noemde al het verzekeringscontract. Je kunt denken aan het arbeidscontract. Waar we allemaal, dagelijks mee te maken hebben. En al die contracten die geven rechten en verplichtingen over en weer. Daar moet je dus continu over nadenken. Tenminste, als er maar ook maar het kleinste probleem ontstaat, dan moet je nadenken over wat je rechten en verplichtingen zijn. En inderdaad, zoals Willem Zwalver zegt, in geval van problemen moet je die kunnen afdwingen.
Ja.
En dat is dus dat is het hele maatschappelijk leven. Al ons ruilverkeer berust ook. Afgezien dus weer van die paar contacten met de overheid, zoals subsidies en uitkeringen, belastingen. Maar ons hele ruilverkeer, onze hele welvaart is eigenlijk is gebaseerd op het burgerlijk recht.
Ja. We hebben het vandaag over die codex. Hè? Een codex is een boek, toch, eigenlijk?
Uh-huh.
Ja. Codex Justinianus. Want we hebben het over de schouders van reuzen, waar we op staan. Laten we die reuzes even bekijken. Justinianus, een Romeinse keizer. We hebben het over Romeins recht ook, heet dat vaak. Maar wie is hij?
Hij is geboren in 483 of 482, precies weten we dat niet. Niet ver van de hoofdstad van Macedonië, Skopje.
Ja.
En dat is belangrijk, want dat betekent dat hij uit de helft van het Romeinse Rijk kwam, waar Latijn werd gesproken.
Mm-hmm.
Want over de Balkan loopt een streep, in die tijd denkbeeldig natuurlijk.
Ja.
Links van de streep, dus ten westen van de streep, sprak men Latijn. Aan de andere kant sprak men Grieks. En Justinianus is geboren in een streek die Latijnstalig was.
Juist.
Wat de omstandigheden van zijn ouders zijn geweest, dat weten we eigenlijk niet. En hij is tot grote faam gekomen omdat, ik dacht dat het 517 was, zo uit mijn hoofd.
Mm-hmm.
Een oom van hem, Justinus geheten, door een toeval, hij was beroepsmilitair, keizer van het Romeinse Rijk werd.
Justinus.
Ja.
Ja.
En Justinus was volgens mij al 70 toen hij keizer werd.
Aha.
En hij had geen kinderen.
Daar had hij geen tijd voor gehad. Officieel.
Ik weet niet hoe dat met beroepsmilitairen en deze vaardigheden zit. Maar in ieder geval, hij had geen kinderen bij zijn vrouw.
Juist.
En toen heeft hij zijn neefje uit Skopje laten komen. En dat neefje dat heette Petrus Sabbatius. Dat is zijn eigenlijke naam.
Mm-hmm.
En hij heeft zijn neef geadopteerd. En dat betekende dat de neef de naam van zijn vader bij de zijne trok. En dat wordt dan, als je dat op zijn Latijns doet, Justinianus. Dus de zoon van Justinus is het eigenlijk.
Juist.
En 10 jaar later is Justinus gestorven en heeft Justinianus hem opgevolgd. Zo is hij dus keizer geworden.
Ja. Hebben we een idee wie hij was? Kunnen we dat überhaupt hebben?
Jawel, we zijn heel goed ingelicht over hoe die eruit zag. Wat zijn hobby's waren, et cetera, et cetera. Want hij leefde in een tijd waarin een groot Romeins historicus aan het hof werkte, Procopius.
Mm-hmm.
En dat was de officiële historiograaf van Justinianus. Justinianus heeft ook veel oorlogen gevoerd.
Ja, ja.
Tegen de Perzen, tegen de Goten, noem maar op. En Procopius moest al die veldslagen verslaan voor de keizer.
Ja.
En is in de loop daarvan zo gefrustreerd geraakt dat hij stiekem een biografie van Justinianus is gaan schrijven.
Juist.
En die biografie, die dus geheim was, die draagt de naam Anecdota. Daar komt nu het begrip anekdote komt daar vandaan.
Ja, ja.
Onuitgegeven. Het was niet de bedoeling dat het
werd uitgegeven. Maar het is wel bewaard gebleven.
Maar het is bewaard gebleven.
Dus we weten heel goed wie die Justinianus is.
Althans, als je die roddel van Procopius mag geloven.
Nou ja, het is meer dan niks, toch?
Het is zeker meer van weinig Romeinse keizers is zo'n biografie bekend.
Even in de zijlijn. Ik vroeg mij af, we hebben het over het rechtssysteem. Justinianus, ik dacht, heeft dat iets met ons woord justitie te maken?
Nee.
Nee?
Nee.
Gelukkig niet.
Nee, dat denken veel mensen.
Oké. Nee. Nou, dan is dat ook uit de wereld.
De zoon van Justinus.
Was die Justinianus een interessante man, denkt u?
Ja. Zeker. Ja. Ongetwijfeld.
Waar zat dat in?
Nou, kijk, van de meeste van die Romeinse, er zijn natuurlijk een groot aantal interessante Romeinse keizers. Denk aan Marcus Aurelius, de filosofische geschriften die hij heeft nagelaten. Maar Justinianus moet een hele bijzondere man zijn geweest. Want wat weinig mensen weten, ik liet dat net aan collega Hartkamp zien.
Ja.
Hij heeft ook naast de wetgeving die van hem afkomstig is een heel traktaat geschreven van theologische aard.
Aha.
Was een voor zijn tijd groot theoloog en geldt nog steeds in de Griekse Orthodoxe Kerk als een aanzienlijk kerkvader.
Mm-hmm.
Dus een van de grondleggers van het Griekse Orthodoxe geloof.
Ja, het was een denker dus in die zin,
zeker,
mag je vermoeden.
Ongetwijfeld,
mm-hmm.
Ja.
Nog misschien wel een domme vraag, dat de term Romeins recht, dat hangt hiermee samen.
Ik zeg altijd, er zijn geen domme vragen.
Nee, dat weet ik. Maar ik stel hem toch even. Romeins recht, hangt dat met deze geschiedenis van ons recht samen?
Ja, zeker. Die codificatie van Justinianus, waarvan, wat u zegt, de Codex Justinianus slechts één deel is.
Ja.
Er zijn twee delen eigenlijk.
Mm-hmm.
De Codex Justinianus is de keizerwetgeving van Romeinse keizers. Dat begint bij keizer Hadrianus te lopen. En dat loopt door tot en met Justinianus zelf dus. Maar wat vooral van belang is voor civilisten tegenwoordig is niet eens zozeer die wetgeving.
Mm-hmm.
Maar hij heeft nog iets gedaan. Hij heeft een bloemlezing laten maken uit de geschriften van Romeinse juristen uit een tijd 300 jaar voor hemzelf. Dus dan praten we over Romeinse juristen uit het eind tweede, begin derde eeuw.
Dus voor hem historisch materiaal?
Eigenlijk voor hem historisch materiaal. Mm-hmm. Maar wat hij buitengewoon belangrijk vond, waarom? Omdat toen het niet alleen het Romeinse Rijk op het toppunt van zijn bloei stond, maar ook het Romeinse recht zijn grootste bloeiperiode heeft beleefd. En die bloemlezing van geschriften van Romeinse juristen uit die tijd, die eigenlijk door Justinianus is bewaard,
ja,
dat heeft een niet te overschatten invloed gehad op de ontwikkeling van het recht in West-Europa.
Juist. Nou, daar gaan we het zo verder over hebben. Ik vroeg mij af, Arthur Hartkamp, hebt u dat allemaal ook gelezen? Want er liggen hier dus twee, echt voor de luisteraar, dikke boeken op tafel.
Ja,
nou zijn juristen wel iets gewend, maar toch? Kent u het?
Ik ben later afgedwaald naar het burgerlijk recht en het Europese recht. Maar mijn promotie ging ook over het Romeinse recht. Ik heb een dik boek gepubliceerd in het Duits over een aspect van Romeins contractenrecht. Dus ik was, net als Willem Swalve, een overtuigd romanist.
Mm-hmm.
Alleen anders dan hij ben ik niet in het vakgebied gebleven. Omdat ik een immense nieuwsgierigheid had naar hoe het nou eigenlijk met dat recht in de praktijk ook ging.
Ja.
En toen ben ik naar de wetgeving gegaan en heb gewerkt aan het Nieuw Burgerlijk Wetboek. En later naar de Hoge Raad om uitspraken te doen over het geldende recht. Maar die liefde voor het Romeinse recht is altijd gebleven. Want als je dat eenmaal hebt onder de leden hebt gekregen, inclusief de prachtige taal waarin die teksten zijn geschreven, dan verlaat dat je nooit meer.
En dat boek hebt u destijds ook uit een treuren bestudeerd?
Zeker.
In het Latijn?
Ja, want Latijn is natuurlijk voor klassici, wat ik eigenlijk het liefst had willen zijn, natuurlijk onontbeerlijk materiaal. Het is echt een mooie taal. Grieks is ook een mooie taal. En daarom is het ook fijn dat in het Romeinse Rijk niet alleen het Latijn een belangrijke taal was, maar ook het Grieks. In Rome bijvoorbeeld sprak zeker de helft van de bevolking Grieks. Mm-hmm. Dus je hebt altijd die beide talen naast elkaar gehad. En je kunt ook het Romeinse recht eigenlijk ook alleen maar goed bestuderen als je ook de Griekse component kunt lezen. Want later in de geschiedenis is het accent van het Romeinse Rijk natuurlijk verschoven ook naar het oostelijk deel. Want Justinianus zat in het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Uiteindelijk in Byzantium, Constantinopel, waar het Grieks voertaal was. En die schreef dus ook weer zijn wet in het Grieks. En het is kortom een samenspel van Latijn en Grieks. En als je eenmaal de schoonheid van die talen hebt geleerd, en daarom is het zo fijn dat er gymnasia zijn, dan blijft dat vaak heel lang bij.
Maar lezen hedendaagse studenten rechten dit boek ook? En dan nog in het Latijn?
Vroeger was het verplicht. Ja. Als je rechten ging studeren, was het verplicht om Latijn te kennen. Ja, ja. Maar dat is al in de loop van de jaren 60 afgeschaft.
Om precies te zijn in 1973.
Oh, toen pas formeel afgeschaft.
Ja.
En wat was het argument? Tot dat 1973. Mensen het niet meer konden? Of?
Nee, het argument was dat iemand die rechten wil studeren moet in staat zijn om dit boek te kunnen lezen.
Ja, maar dat zou toch nu ook nog moeten gelden? Of hebben we gewoon een goede vertaling gemaakt?
Er is een goede. Nee, dat is trouwens ontzettend belangrijk. Er is net, dacht vorig jaar, is een heel groot project voltooid. Mm-hmm. Van de Utrechtse hoogleraar Romeins recht, Spruit. Ja. Die dit hele werk in het Nederlands heeft vertaald. Er heeft een heel team mensen aan gewerkt.
Ja, ja.
Er zijn gelukkig in Nederland nog genoeg mensen die dat kunnen. Niet alleen op de universiteit, maar daar hebben ook allerlei praktijkjuristen aan meegewerkt. Ja, die Houtkamp, geloof ik zelf ook.
Ik was voorzitter van de stichting onder de auspiciën waarvan dit werk tot stand is gebracht. 12 kloeke delen.
Ja, ja. Maar dat bijt dan toch een beetje met. Er spreekt een soort weemoed uit. Vroeger spraken we allemaal tenminste nog mooi Latijn en lazen we Grieks.
Ja, dat was ook heerlijk. Maar het was op den duur niet meer haalbaar. Zeker toen het aantal studenten zo toenam. Toen bleek dat er een heel aantal studenten niet meer die klassieke gymnasiumvorming had genoten. En dat is ook helemaal niet zo vreselijk erg. Maar het maakt wel dat je dat genot dan niet meer hebt van die mooie oude talen. Mm-hmm. En daar moest dus de universiteit zich aan aanpassen.
En dat was nog iets.
Wij moesten dus ook examens uiteindelijk geven op basis van vertaald.
Ja,
dat is ook wat ik tegenwoordig doe. De studenten krijgen die teksten niet in het Latijn voor ogen, maar ze krijgen een Nederlandse vertaling en moeten daar het een en ander over weten te zeggen. Mm-hmm. Het werkelijke punt waarom wij die toelatingseis hebben laten vallen is omdat er in de jaren 60 zo weinig eerstejaars rechtenstudenten kwamen, omdat die gymnasia allemaal klein waren, dat de politiek zich zorgen begon te maken over de juridische infrastructuur van Nederland, wanneer dat alleen tot gymnasia beperkt was.
Ja, ja, ja. Goed, we praten zo verder over wat er nou eigenlijk in staat en waarom dat toch ook zo'n belangrijk fundament voor ons eigen rechtssysteem is.
Love you so. I don't know.
Dat was Cat Edmondson met I Don't Know. De kennis van u. We praten over de Codex Justinianus. Dat is eigenlijk de grondslag, de Romeinse grondslag voor ons burgerlijk recht, zoals dat heet. Ik wilde eens even wat preciezer naar dat boek kijken, professor Swalbe. Er liggen twee boeken. Het bovenste is de Codex. Ja. Het is geen origineel natuurlijk. Bestaat dat überhaupt nog, de Codex zoals die...
Een origineel daarvan is er niet.
Nee.
Dit is samengesteld uit een aantal middeleeuwse handschriften die ergens een voorbeeld moeten hebben gehad van een handschrift uit de tijd van Justinianus. Van het andere deel, wat dus veel belangrijker is dan die Codex Justinianus zelf, de digeste, dat is dit deel.
Dat zijn die historische teksten?
Dat zijn die uittreksels, de bloemlezingen uit geschriften van Romeinse juristen. Daar is wel een origineel exemplaar van over.
Oh ja?
Ja, dat is de dunne draad waaraan ons vak heeft gehangen.
En die is ergens?
Dat bevindt zich op het ogenblik in de Bibliotheca Laurentiana in Florence. Dat is een handschrift waarvan de geleerden die daarover kunnen oordelen... en bij dat oordeel leg ik mij graag neer... zeggen dat het uit de tijd van Justinianus zelf stamt. Dat het waarschijnlijk is gemaakt in een kanselarij in Constantinopel zelf. En dat handschrift is tegenwoordig niet meer in te zien... Ik geloof dat ik een van de laatste mensen ben geweest die het gezien heeft.
U hebt het gezien?
Ja.
Niet aangeraakt, zo te horen.
Er was een congres in 1983 in Florence. Ter ere van het feit, eigenlijk ter gelegenheid van het feit... dat het handschrift, wat in twee boeken was verdeeld... niet meer toegankelijk zou zijn. Men heeft het helemaal uit elkaar gehaald om het goed te kunnen bewaren. Dus blad voor blad wordt dat tegenwoordig nog bewaard. Maar dat was indrukwekkend, ja.
Ja? Ja, een prachtig boek. Is het echt
het
een boek?
Het ziet er ook prachtig uit. Het is een prachtig
gebonden werk.
Ja, ja, heel mooi. Je kan het zo, u kunt het lezen.
Kijk, behalve dat mijn Latijn niet zo heel scherp is.
Van het feit dat je, maar u kunt het voorlezen.
Ja.
Een prachtige Times Roman letter.
Als ik dat zou lezen, wat voor tekst is het nou eigenlijk? Wat staat daarin?
Dat verschilt dus tussen de codex en de digest.
Maar laten we het dus over de codex hebben.
Als we het over de codex hebben, dan heb je het eigenlijk voornamelijk over adviezen die door de keizer aan burgers worden gegeven. De keizer was de patroon van alle burgers, dus moest, dat vond hij zijn taak, de burgers en ook rechters trouwens, van advies dienen. Als iemand een rechtsvraag had, bijvoorbeeld... Ik heb een hypotheek op mijn huis... maar betekent dat ik mijn huis nu niet meer kan verkopen, zo vaak?
Ja, ja.
Dan gaf de keizer daar antwoord op.
Ja, ja.
En die meestal hypothetische antwoorden... dat gaat ook altijd op de manier van... als wat u zegt waar is, dan zou ik zeggen dat dit de stand van het recht is... Dat is een praktijk trouwens die nog steeds bestaat. In Europa is dat het geval wanneer de Hoge Raad een vraag over Europees recht moet beslissen. Dan moet de Hoge Raad die vraag voorleggen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.
Ja.
En dan krijgt de Hoge Raad van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een uitspraak over het Europese recht terug. Ja, dus dat is een praktijk die niet zo vreemd is.
Maar even over de structuur van het boek. Zijn dat wetsartikelen of zijn het casussen?
Het zijn vragen en antwoorden.
En die vragen die zijn verzonnen om de antwoorden te kunnen opschrijven. Hoe ziet u dat? Hoe is dat gemaakt eigenlijk?
Is net zoals ik u zojuist zeg. Iemand heeft een concreet juridisch probleem.
Ja, maar dat zijn echte problemen.
Ja, zeker. Allemaal.
Juist.
Ja.
Dus in die zin is het niet echt een wetboek waarin je artikel zoveel kunt opzoeken hoe het zit.
Als u denkt dat lijkt op een modern wetboek waarin keurig, systematisch... dat is niet het geval. Men heeft het naar vakgebied gerubriceerd.
Ja, ja.
Dus er is een onderdeel over bijvoorbeeld vragen over hypotheken.
Ja.
Maar er is ook een onderdeel over vragen over koopcontracten... vragen over huurcontracten, vragen over... arbeidscontracten, want die hadden de Romeinen ook.
Waarom liet Justinianus dat eigenlijk allemaal opschrijven? Want ik neem niet aan dat hij het zelf opschreef.
Omdat de overheid tot aan zijn tijd niet of nauwelijks iets deed... aan de publiciteit van dit soort dingen. U moet weten dat het antwoord wat de keizer gaf op een vraag... was een wet.
Ja.
En dat betekent dus dat voor... de rechter een beroep op zo'n antwoord kon worden gedaan. Maar de vraag luidt dan, waar kan ik die vinden?
Ja.
En daar bestonden wel privéverzamelingen van mensen die hebben gedacht, nou, het lijkt me toch wel verstandig dat dat eens een keer in een boekwerkje dat voor iedereen toegankelijk is, wordt samengevat. Maar dat had nooit de pretentie van volledigheid natuurlijk, omdat de overheid zelf zich daar niet mee heeft bemoeid. Nee. En dat is het grote van Justinianus. Die heeft in de gaten gehad, kijk eens, ik moet een vaste bron hebben waarvoor voor het gerecht een beroep op kan worden gedaan, maar dat de garantie biedt dat wat er niet in staat geen kracht van wet heeft.
En was er een historische reden waarom dat op dat moment moest worden vastgelegd? Waren er problemen met het Rijk dat hij bestuurde? Was er zoiets aan de hand?
Nou, kijk, van wetgeving gaat ook altijd een zekere ideologische betekenis uit. En dat was met het corpus juris, zoals wij deze twee boeken samen noemen. Ja. Het lichaam van het recht. Zeker het geval, want Justinianus had een programma.
En dat was?
In zijn eigen wetgeving doet hij dat heel vaak. Dat hij zegt dat hij legibus et armis, de grootheid van het Romeinse Rijk wil herstellen. Door de wapenen, door de verovering, terugveroveren eigenlijk van het westen van het Romeinse Rijk op de Germaanse stammen die zich daar hadden gevestigd. Dat met de wapenen en met de wetten door dat corpus juris. Dus dat symboliseert,
dus het gaf ook structuur eigenlijk.
Ja, het symboliseert de eenheid van het Rijk.
Ja. En als ik zeg, dit is de grondslag voor ons burgerlijk recht, dan klinkt het toch als vrij ver weg. Het zijn voorbeelden van situaties waar een antwoord op komt. Dat is niet zoals wij een wetboek nu hebben, of zoals Hartman het op zijn iPad heeft staan.
Nee.
Daar zit een hele grote vertaalslag tussen.
Ja.
Hoe werd dat boek destijds gebruikt, denkt u?
Nou, kijk, u moet het zo zien. De gedachte dat geschiedenis een gang is die van het nulpunt recht omhoog gaat naar de ideale toekomst is een ernstige misvatting.
Ja.
Daar zitten enorme conjuncturen in, ook enorme verval. Er is een periode geweest van ongeveer 500 jaar van verval in West-Europa, waarin dus ook de economie bijvoorbeeld helemaal wegzakt.
Ja.
Dat staat bekend als de Dark Ages. En in die Dark Ages is dat Romeinse recht in het westen van Europa totaal vergeten eigenlijk. Dat begint pas weer te komen aan het eind van de 11e eeuw. In het Italiaanse provinciestadje Bologna begint opeens iemand uit dit boek, de Digeste, colleges te geven. Ja, dat is heel bijzonder.
Ja.
Want universiteiten bestonden niet meer. En de universiteit zoals wij die kennen, die begint dus met onderwijs in het recht en in het Romeinse recht in Italië. Ja. En vanuit Italië, met het fenomeen universiteit, verbreidt zich het Romeinse recht over Europa.
Dat is dus eigenlijk het begin van, zou je kunnen zeggen, de rechtswetenschappen. Ja. Professor Hartkamp, dat vroeg ik me eigenlijk bij de voorbereiding van deze uitzending wel af. U bent hoogleraar, Svalve is dat ook. Maar ja, tegelijkertijd is het recht natuurlijk een heel praktisch ding ook.
Ja.
Die wetenschap die daar omheen zit, of binnenin, dat weet ik eigenlijk niet eens. Is dat wel heel wezenlijk voor het rechtssysteem, dat er een wetenschappelijke component in zit?
Dat zijn twee vragen eigenlijk. Is het nodig of wenselijk om als jurist zowel in de praktijk als in de wetenschap te werken? En wat houdt eigenlijk de wetenschappelijkheid van het recht in?
Ja.
Dat laatste is een hele moeilijke vraag. Er wordt juist op het ogenblik veel over nagedacht. Ook in het verband van de Academie van Wetenschappen. Want niemand ontkent dat het recht op een andere manier, laat ik zeggen, wetenschappelijk functioneert dan, zeg, empirische wetenschappen.
Ja, ja.
Maar toch is het wel aanvaard ook dat het recht zelf een wetenschap is die niet alleen maar is vinger in de lucht steken en zeggen dit is billijk, maar is gebaseerd op een systematische kennis van een stelsel dat zelf bepaalde oplossingen genereert. Het eist heel veel kennis om zo'n stelsel te kunnen doorgronden en te begrijpen. En vervolgens heel veel ervaring om met die kennis die dat stelsel als het ware oplevert, dan tot redelijke uitkomsten te komen. Dat is eigenlijk de essentie van onze wetenschap.
Mm-hmm.
En die eerste vraag, is het wenselijk om dat beide te beoefenen? Daarvan vind ik dat dat wenselijk is. Daar kijk ik ook altijd gek genoeg dan weer voor terug naar de Romeinse juristen.
Okay.
Mensen die in de digesten, de grote boeken die in de digesten worden gecompileerd door Justinianus, zijn boeken van juristen als Ulpianus,
mm-hmm.
Paulus, Papinianus, Modestinus. En het waren allemaal mensen die in dienst waren van de keizer, hoge functies bekleden, zelfs de hoogste ambtelijke functies bekleden in dat rijk. En die tegelijkertijd, waarschijnlijk ook via de adviespraktijk en die rescripten, dus die adviezen aan burgers,
mm-hmm.
bezig waren met het recht en het ontwikkelen van dat recht. En ook in de praktijk zagen hoe het allemaal functioneerde. Dus ik vind het wel een mooie traditie van de rechtswetenschap dat het een vakgebied is dat iemand in staat stelt om zowel met de theorie als met de praktijk bezig te zijn.
U zei net dat u op een component van het grote boek bent gepromoveerd destijds. Daarna wilde u niet de wetenschap in, heb ik gezien in uw cv. Maar u ging de praktijk in, althans de wetgevende praktijk. U bent bij het ministerie terechtgekomen.
Ja.
En u hebt daar eigenlijk een soort nieuw burgerlijk wetboek, nou, niet alleen geschreven, maar wel daaraan meegewerkt.
Ja.
Dus een soort nieuwe codex, zou je kunnen denken.
Ja, dat is een burgerlijk wetboek voor Nederland. We hadden natuurlijk een burgerlijk wetboek, wat na de wetboeken uit de tijd van Napoleon had Nederland ook een burgerlijk wetboek gekregen in het begin van de 19e eeuw.
Mm-hmm.
Maar sindsdien was dat wetboek eigenlijk, afgezien van betrekkelijk summiere wijzigingen, was onaangetast gebleven.
Mm-hmm.
En in de tweede helft van de 20e eeuw, eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, begon het besef te ontstaan dat we eens aan een nieuw wetboek toe waren. En toen is er in Nederland een Leidse hoogleraar, Meijers, benoemd door de regering,
ja,
om zo'n wetboek te ontwerpen. Maar hij stierf al een betrekkelijk kort aantal jaren daarna, al in 1954, dus toen was hij nog maar 7 jaar bezig. En later is dat werk toen voortgezet door verschillende groepen mensen. En ik heb de fase meegemaakt van begin van de jaren 70 tot de voltooiing begin van de jaren 90.
Mm-hmm.
Toen we met een kleine groep mensen, van 3 tot 5 mensen, op het departement aan dat wetboek werkten.
En dat was letterlijk het schrijven van het wetboek?
Dat was echt het schrijven van het wetboek.
Mm-hmm.
Dat is een fascinerende bezigheid. Iets heel anders dan het schrijven van een commentaar op het recht.
Ja.
Het is intellectueel niet eens zo geweldig verschillend. Maar het heeft een ander doel. En het heeft hele mooie aspecten. Je moet in heldere, zo mogelijk heldere taal, wat niet altijd lukt helaas, maar in zo helder mogelijke taal moet je regels opschrijven die begrijpelijk zijn voor anderen en die ook het hele gebied bestrijken, die het mm-hmm. gebied dekken en die een systematisch geheel vormen van het recht, het burgerlijk recht, zoals dat in Nederland geldt.
Ja.
En dat is niet zoals je een boek schrijft als hoogleraar, want daar zijn natuurlijk heel veel maatschappelijke groepen bij betrokken. Het gaat om hun belangen.
Ja.
Dus wat je dan krijgt is dat je die teksten gaat bespreken, eerst met technici, juridische technici, mm-hmm. als rechters, advocaten, notarissen, hoogleraren van de faculteiten, maar later ook met belangengroepen, ondernemingen, consumentenorganisaties.
Ja.
En dan moet je komen tot een bepaalde consensus. En die consensus leg je dan voor in wetsteksten aan de minister. Dat zijn dus de wetsontwerpen. En de minister geleidt ze dan door naar het parlement. En daar begint die discussie ook weer. Want de mensen die in het voorstadium niet helemaal tevreden zijn gesteld,
mm-hmm.
die gaan via hun kamer, hun bondgenoot in de Tweede Kamer, proberen om nog wat meer binnen te halen. En dan krijg je dus een min of meer politiek spel, dat bij het burgerlijk wetboek overigens niet zo vreselijk sterk is geweest vergeleken met andere wetgeving, waar het politieke element natuurlijk heel erg sterk is. Denk aan vreemdelingenrecht.
Ja, ja, ja.
Denk aan grondpolitiek onteigenen.
Strafrecht.
Daar is de politieke component veel groter.
Ja, ja, ja.
Die wetenschappelijke dimensie, die blijkt uit de systematiek die mm-hmm. in een wetboek wordt gehanteerd.
Ja.
Door die systematiek wordt de onderlinge samenhang mm-hmm. tussen de verschillende onderdelen van het wetboek aangegeven. En dat wij op het continent van West-Europa in staat zijn om op die systematische wijze ons burgerlijk recht mm-hmm. in wetboeken neer te leggen, dat is zonder de wetenschap. Zou dat niet gelukt zijn?
Nee. Dat proces dat wat
die systematiek Hartkamp is de systematiek van het Romeinse recht.
Dat wilde ik eigenlijk net vragen. Want wat Hartkamp nu beschrijft, lijkt dat op een of andere manier ook op hoe Justinianus en zijn mensen destijds te werk gegaan zijn.
Kijk, sinds zo tegen het einde van de 11e eeuw in West-Europa dit Romeinse recht weer de kop opsteekt uit mm-hmm. De ruïnes waartoe het was vervallen.
Ja.
Heeft men geprobeerd uit deze enorme compilatie een samenhangend geheel te maken. Mm-hmm. Dat is een intellectuele odyssee geweest die eigenlijk honderden jaren lang heeft geduurd. Mm-hmm. Totdat zo dat zijn hoogtepunt bereikt, die volstrekte logisch-systematische doordringing van dit wetboek in de 19e eeuw in Duitsland.
Ja.
Toen dit wetboek nog gold.
Gewoon letterlijk zoals het hier ligt.
Ja, dat was de drijvende economie van West-Europa. Mm-hmm. Maar het recht dat daar gold, het burgerlijk recht dat daar gold, dat was het Romeinse recht.
Ja, ja.
U moet zich eens voorstellen dat over de koop van een grote oceanliner die in Bremen gebouwd werd, het recht dat van toepassing was, was het Romeinse recht.
Dus dan werd Justinianus opgeslagen?
Ja, dat wil zeggen niet meer Justinianus, uh-huh. maar het leerboek dat de Duitse hoogleraar Winscheid over het corpus juris had geschreven. Dat lag bij de rechters op tafel.
Dat is 19e eeuw, hebben we het nu over.
19e eeuw.
Hoe was dat toen in Nederland?
In Nederland zijn de wetboeken afgeschaft iets 100 jaar eerder dan in Duitsland. Het eerste Nederlandse burgerlijk wetboek is van 1809.
Mm-hmm.
Maar één ding hebben al die
niet de wetboeken zijn afgeschaft, maar de gelding van het Romeinse recht
het corpus
is afgeschaft.
Ja.
Ja, ja.
Begin van de 19e eeuw, we hebben toen een wetboek gekregen mm-hmm. in navolging van Frankrijk. Maar in Duitsland was men pas een eeuw later zover.
Ja, ja.
Kijk, dat heeft een reden. Want al die codificaties van het burgerlijk recht in de landstaal
mm-hmm.
We gaan gepaard met het ontstaan van de 19e eeuwse Europese natiestaten. En die codificaties, net zoals het corpus juris een politiek symbool was, de eenheid van het Rijk moest symboliseren,
ja,
is dat ook het geval met de nationale burgerlijke wetboeken van de 19e eeuw. Duitsland is een prachtig voorbeeld, want het BGB, het Burgerliches Gesetzbuch,
mm-hmm.
symboliseert dat nu eindelijk das nie einige Deutschland één geworden is.
Ja.
En dat symboliseert dat wetboek.
En van wanneer is dat dan?
1900.
Ja, ja.
En de inhoud, de materiële inhoud ervan, is dus eigenlijk irrelevant.
Ja, ja.
Waarom? Het is een politiek symbool. En zo komt het dus ook dat wat er in die wetboeken materieel werd opgenomen, ja, dat was gewoon Romeins recht. Dat moest ook eigenlijk. Want het kon niet zo zijn dat je een heel nieuw recht bedenkt, want de juristen moeten ermee blijven werken.
Ja, en zoals u zei, de maatschappij is het civiel recht en omgekeerd.
Ja.
Dus je kunt niet de een veranderen en de ander niet.
Nee, je kunt niet van de ene moment op het andere moment een hele nieuwe samenleving creëren.
Juist. We praten zo verder over de betekenis van dat corpus voor de huidige juridische systemen in Europa en maar in Nederland ook.
Fanta bata en la modeñe, no humaña nema, kalamonye ponye ne duma la mo korodom kujoni la mo denye ne nindogo ni la mo denye ni wolo deni bibolo ikanadi katala mola ni demuzo mani bibolo ikanadi katala mola denje mani bibolo ikanadi katala mola Ovena ni duzo kasiye, ovena ni sonja eta ai. So wa, so wa wa, so wa ai. So wa, so wa wa.
Fatoumata Diawara was dat met Sawa. We hebben het vandaag over civiel recht, over een heel oud boek van keizer Justinianus uit 400 na Christus ongeveer. Kijk ik nu met een schuin oog naar professor Swalper.
533.
Ik was het even kwijt, maar het is oud, dat mogen we wel vaststellen. Toch speelt het een belangrijke rol in het huidige civiel recht. En daarover wil ik om te beginnen even met professor Hartkamp hebben. Over wat zijn nou de zeg maar kernbegrippen uit dat oude boek die we ook in ons huidige rechtssysteem nog steeds gewoon herkennen.
Laat ik er een paar noemen. Contract, de koopovereenkomst of de huurovereenkomst. Andere rechtshandelingen, bijvoorbeeld het testament. Het begrip eigendom. Goede trouw. Uh-huh. Dat mensen zich billijk tegenover elkaar moeten gedragen. Maar ook onrechtmatige daad. Als iemand aan een ander schade veroorzaakt door zijn eigen schuld, soms ook zelfs buiten zijn eigen schuld, dan moet hij die schade vergoeden. Allemaal kernbegrippen van ons recht die zonder uitzondering uit het Romeinse recht afkomstig
zijn. Ja, die zijn dus destijds al misschien niet bedacht, maar wel vastgelegd.
Die zijn door juristen vanaf 200 voor Christus ontwikkeld. Mm-hmm. De oudste Romeinse wet is trouwens nog ouder, die is uit de 5e eeuw voor Christus. Dat is dus 1000 eeuwen voor het corpus juris van Justinianus.
Is dat iets wat we nog herkennen ook?
Dat herkennen we nog.
Want wat is dat voor wet, de oudste?
Ja, dat is de wet, die heet de wet van de 12 tafelen. Dat waren de basisbegrippen van het recht. Uh-huh. Die waren vastgelegd in steen op een kernbegrippen. Natuurlijk geen uitvoerige teksten, maar kernbegrippen van het recht. En die zijn, dat is eigenlijk de basis geweest van de wijze waarop de Romeinse juristen later dat recht verder hebben ontwikkeld. Het is een beetje ingewikkeld om dat nu uit te leggen. Mm-hmm. Maar het komt erop neer dat toen Justinianus het recht vastlegde in het corpus juris, toen waren we dus 1000 jaar verder. Ja. En nu zijn we 1500 verder sinds Justinianus. Dus eigenlijk maar relatief kort. Het is wel een tijd, u zegt het heel lang geleden. Het is heel lang geleden, maar er is altijd iets voor je wat ook heel lang geleden is.
Zeker.
En als je dat allemaal met elkaar in verband ziet, dan is het eigenlijk minder verrassend dat we nog met die oude, tussen aanhalingstekens, teksten werken.
Nou ja, het suggereert ook een soort universaliteit aan dat soort begrippen. Hè? Billijkheid, dat begrijpen we allemaal misschien. Ja. Zit dat er ook in?
We begrijpen het allemaal, maar we noemen het wel in sommige landen anders. De Romeinen hebben het genoemd bona fides, de goede trouw. Dat wil zeggen dat je op een fatsoenlijke wijze met elkaar moet omgaan. Het is ook een heel zwaar juridisch begrip, want het betekent dat men inziet dat je niet alle rechtsverhoudingen tussen burgers van tevoren in teksten kunt regelen. Mm-hmm. Het maatschappelijk verkeer is zo gecompliceerd dat het alleen mogelijk is om in een contract bijvoorbeeld een aantal hoofdzaken op te nemen.
Ja.
In een Nederlands contact is dat misschien 1 A4 of 3 A4. In een Amerikaans contact kunnen er 30 A4 zijn. Maar het zijn altijd alleen maar de hoofdzaken.
Ja.
Als zo'n contract wordt nagekomen, uitgevoerd, kan jaren duren, dan blijken er altijd onverwachte dingen, lacunes, mm-hmm. waar mensen niet aan gedacht hebben. En dan moet je op billijke wijze tot een oplossing komen van zo'n onvoorzien geschil. Mm-hmm. Dat is bona fides. En de Romeinen hebben ingezien dat je aan de partijen, maar natuurlijk ook aan de rechter in geval van een geschil, de bevoegdheid moet geven om op basis van de billijkheid zo'n geval te beslissen. Dat is een hele belangrijke beslissing waar lang niet alle juristen in de wereld aan toe zijn gekomen. Want er zijn ook landen waar men zo'n begrip als bona fides gewoon niet erkent.
Ook gewoon hedendaagse, moderne,
grote landen.
Noem er eens één.
Engeland.
Amerika.
Die doen daar niet aan.
Die vinden dat eng. Die zeggen, als je bona fides erkent, dan erken je onzekerheid, want niemand weet wat er dan gaat gebeuren.
Ja.
En dat is natuurlijk volstrekt onzin. In die zin dat ook in Engeland het voorkomt dat er contracten zijn die vervolgens lacunes blijken te vertonen, mm-hmm. waarmee de rechter dan iets moet doen. Alleen ze weigeren dat te noemen een oplossing naar billijkheid, want ze vinden dat maar rechtsonzekerheid en daar moet de praktijk niet mee te maken.
En wat is dan het alternatief? Want ik vind het bijna moeilijk te begrijpen. Hoe kun je er dan anders mee omgaan?
Dat er maar één ding is wat tussen partijen geldt, ja. Namelijk datgene wat ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
Dus alles wat op papier
alles
staat en verder
op papier.
Niks.
Daarom zijn die Anglo-Amerikaanse contracten ook zo enorm dik.
Ja, ja.
Want je moet er alles in regelen.
Ja.
En ze zijn doodsbenauwd dat er iets wordt vergeten. Want dat kan de grootst mogelijke moeilijkheden opleveren. En als je in een internationale overeenkomst waarbij een van beide partijen Engels of Amerikaans van origine is, dan is het eerste wat die partijen altijd doen het toepasselijk verklaren van het Engelse recht of het Amerikaanse recht, omdat men doodsbenauwd is dat die continentaal-West-Europese Romeins-rechtelijke bona fides bij die overeenkomst wordt betrokken.
Ja.
Dat vindt men heel eng.
En toch is het nodig, omdat, althans, het is nodig om lacunes te vullen, want ook in die contracten blijken lacunes. Ik heb dat zelf in mijn Hoge Raad-tijd gezien. Ik zie het nu in arbitrages. Ik doe internationale arbitrages soms. En dan zie je dat, hoe omvangrijk de contracten ook zijn en hoe groot de financiële belangen, er altijd onverwachte dingen ontstaan. En dan moet je dus iets doen. Nou, hoe lossen de Engelsen dat op? Misschien dat collega Salver dat beter kan uitleggen, want hij is behalve hoogleraar in het Romeins recht ook nog hoogleraar in het Anglo-Amerikaanse recht. Maar het komt er heel kort gezegd op neer dat men heeft aanvaard dat de rechter de bevoegdheid heeft om die leemte te vullen.
Ja.
Alleen ze noemen het niet op basis van de billijkheid, want dat is te vaag.
Uh-huh.
Maar ze noemen het
implied condition.
Implied condition. Dan zeggen ze dus dat er in dat contract een soort van impliciet beding zit.
Ja, ja.
Want natuurlijk,
neem het voorbeeld van, daar hebben de Engelsen ongelooflijke moeilijkheden mee gehad. Wij op het continent niet.
Mm-hmm.
Was een beroemd geval. Iemand die had een bioscoopgebouw gekocht.
Ja.
En voordat het bioscoopgebouw door de verkoper aan de koper werd geleverd, ging het in de fik.
Aha.
Brandde tot aan de grond toe af.
Ja, dat stond niet in het contract waarschijnlijk.
In die mogelijkheid was niet voorzien. En dan rijst dus de vraag, moet dan de koper de koopprijs betalen?
Ja.
Nou, daar heeft men ongelooflijk mee zitten tobben. Wij hebben daar geen probleem mee, want we zeggen dan, ja, de bestaansgrond van het contract is weggevallen, dus overmacht, dus dat doen we niet.
Ja.
En toen heeft men na veel wikken en wegen, en trouwens met een uitdrukkelijke verwijzing naar het Romeinse recht in die uitspraak, gezegd dat ja, partijen worden toch eigenlijk geacht te zijn overeengekomen dat wanneer de uitvoering onmogelijk wordt door omstandigheden die niet aan de schuld van een van beide partijen zijn toe te rekenen, die overeenkomst niet meer te hoeven na te komen.
Ja,
dus men gaat werken met ficties.
Ja. Mag je nou in die zin ook zeggen dat de Codex Justinianus een fundament is voor het typisch Europese rechtssysteem? Mag je dat zeggen?
Ja, het is een fundament eigenlijk voor de continentale rechtssystemen. In het bijzonder dus het Franse, het Duitse, het Italiaanse, het Zwitserse, het Portugees, ook het Nederlandse continentale rechtssystemen. Maar we moeten niet denken dat de Engelsen nooit in contact zijn geweest met het Romeinse recht. Je moet niet vergeten dat Engeland in de 11e eeuw is binnengevallen door Fransen. Fransen hebben daar eeuwenlang, Normandiërs, hebben daar eeuwenlang de regering uitgemaakt. En ook dus de taal meegebracht.
En het rechtssysteem.
En het rechtssysteem. Ja. Daarom is Engels voor de helft een Romaanse taal. Dat komt uit die tijd. Het rechtssysteem is ook in die tijd sterk beïnvloed door het mensenrecht. Alleen later is dat weer teruggedrongen. En in de 18e eeuw is er weer een golfje geweest van invloed van het continentale recht. Dus de Engelsen zijn daar niet helemaal onbeïnvloed door. Mm-hmm. Maar ze hebben toch voor een heel groot percentage dat Romeinse recht buiten de deur willen houden.
Maar continentaal, zegt u, dus even afgezien van wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurt qua Europa, is er wel een soort gemeenschappelijke noemer, basis die je kunt terugvoeren op dat oude systeem.
Ja, er is een grote mate van eenheid van privaatrecht op het continent van West-Europa. Ja. Dat komt omdat het Romeinse recht, wat in die moderne wetboeken is neergelegd, in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje een grote mate van gelijksoortigheid vertoont.
Hartkamp, u bent hoogleraar Europees civiel recht.
Ja.
Dat Europees, dat klinkt alsof het heel specifiek is, maar ik begrijp nu dat er toch een soort gemeenschappelijke noemer bestaat. Maar dat Europees, is dat toch heeft dat een bijzondere betekenis in juridische zin?
Het heeft een bijzondere betekenis omdat waar het gaat om het materiële privaatrecht, dus het eigenlijke privaatrecht, wetgeving die uit Europa op ons toekomt, werkt met begrippen die wij dus heel goed kennen, omdat ze een Romeins-rechtelijke achtergrond hebben. Dat is het belangrijkste. En verder is het ook een heel interessant rechtsgebied, omdat niet alleen wetgeving uit Europa naar ons toekomt op het gebied van het privaatrecht, maar ook rechtspraak van het Hof van Justitie.
Ja.
Waar je ook weer ziet dat als er onzekerheden reizen, dan grijpen ze terug op algemene beginselen. En dat noemen ze dan van goede trouw, van ongerechtvaardigde verrijking. Daar heb je ze weer. Ja. En als ze hebben er een gloeiende hekel aan. Maar op het continent komt het heel vertrouwd over.
Ja, ja, ja. Dus in die zin is dat Verenigd Europa, waar we nu af en toe misschien wel aan twijfelen, bestaat gewoon al in juridische zin. Eeuwen.
Oh, maar ik kan u vertellen, ik zeg altijd, de eenheid van Europa is niet iets wat voor ons ligt, dat ligt achter ons.
Aha.
Want voor de invoering van de moderne codificaties in de 19e eeuw, was er privaatrechtelijk een grote mate van Europese eenheid van op het gebied van het privaatrecht.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld kwam het voor dat we studenten uit Hongarije in Leiden rechten studeerden, en Fransen in Leiden rechten studeerden, of Nederlanders in Orléans rechten studeerden. Die juridische cultuur was een eenheid.
Ja, terwijl er vermoedelijk toch ook wel tot slot dan verschillen bestaan tussen landen onderling. Hoe zullen mee omspringen? Zal
dat is
toch verschillen?
Ook in de geschiedenis altijd geweest. Er zijn natuurlijk altijd lokale gewoonten geweest. Er zijn lokale wetten geweest. Maar dat waren eilandjes in een zee van ongeschreven recht. En dat ongeschreven recht was wat er van het Romeinse recht over was gebleven.
Ja, ja. Dus in die zin en zo is de eenheid groter dan de verscheidenheid.
Ja, de eenheid is altijd groter geweest dan de verscheidenheid. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Want we praten nu over, als je spreekt over de eenheid die het Europese recht brengt, dan is dat maar een onderdeel van het recht. En voor zover het Europese recht in de zin van recht dat uit Brussel op ons toekomt niet bestaat, is er weer dat fonds commun van Romeins recht dat de zaak beheerst via de dan bestaande wetboeken.
We zijn één. Ik hoor het al. Dank u. Tot zover deze aflevering van Op de Schouders van Reuzen van de NTR. Onze zomerserie over de grote namen van de wetenschap in wetten en stellingen en principes. Ik dank mijn gasten, juridisch historicus Willem Zwalve nog een keer, en hoogleraar Europees privaatrecht Arthur Hartkamp. Ik dank u voor het luisteren. Op naar de volgende Reus.